De kerkraad deelt u het volgende mee. Zoals in de mail bekend is gemaakt, gaan de catechisaties deze week weer beginnen. En dat zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u met droefheid mee dat vrijdagavond door de Heere uit ons midden is weggenomen broeder Jan van Wingerden. In de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis zal aanstaande woensdag plaatsvinden. En voorafgaande aan de begrafenis is er in de aula van de begraafplaats de Puttershoek een rouwdienst. Die begint om 10:00, maar die zal in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden. In verband met dit overlijden willen wij ter nagedachtenis en ook om de roepstem te onderstrepen met elkaar zingen uit Psalm 90 en daarvan het tweede vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren. Want in uw oog zijn 1000 jaren, Heere, een enkele dag, een nachtwaak en niets meer. Het tweede van Psalm 90. We stellen ons nu onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop volgt de schriftlezing. En die is vanmorgen uit Psalm 23. Psalm 23 is een schriftlezing nadat we eerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen.
De tekst voor de prediking is uit het boek Jesaja, het laatste hoofdstuk daarvan, Jesaja 66. En dan de laatste woorden van het 5e vers. Jesaja 66, vers 5b. Dan lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. Doch hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie van Wingerden. Ook de familie van de Bos, Polak, die gedenken wij in onze gebeden. De vader van broeder van de Bos is overleden. En dan ook gedenken wij aan zuster de Wit, Leenheer. Een zuster van haar is overleden in de leeftijd van 90 jaar. Dan zuster J. van Beest-Bot, die in het ziekenhuis verblijft vanwege corona en nog steeds slapend wordt gehouden. Zuster Smit-Kooijman is overgeplaatst naar het Maastad Zorghotel om daar te revalideren, te herstellen. En dan denken we ook aan de leden die thuis ziek zijn van corona. In de dankzegging broeder H.C. Kleinjan, die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zuster Van Wijk Smit, eveneens thuisgekomen. Dan broeder J. Kraaienveld, die een blinde darm van de Perronwei, die een blinde darmoperatie heeft ondergaan en weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En zuster Van Kampen van hetzelfde, die deze week 81 jaar geworden is en verblijft in de Riedenborg. En dan dankzegging voor de familie Molenaar Veldhoen, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje die van hen de naam Levi kreeg. Laten we samen de Heere bidden. Eeuwige en drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden. Allereerst, Heere, om uw grote naam dank te zeggen. Zoals u, Heere Jezus, dat ook uw kerk heeft geleerd in dat allervolmaakste gebed. Om uw naam groot te maken, uw naam te heiligen. Om een gebed uit te spreken om de komst van uw koninkrijk. Om ons te onderwerpen aan uw wil. En Heere, wij bidden u, geef dat ons hart met die woorden mag meespreken. Want daar wacht u op. In uw woord laat u dat op allerlei manieren merken dat u lippentaal doorziet. En dat u niet wacht op mensen die slechts met de lippen tot u naderen, maar het hart verre van u houden. En als we in de kerk zijn of thuis meeluisteren, Heere, dan zoekt u naar waarheid in ons binnenste. En Heere, wij bidden u, naarmate dat wij ook onszelf gaan leren kennen, wilt u die waarheid in ons binnenste werken. Want het zijn geen aangeboren eigenschappen. Als wij ons hart scheuren en niet onze klederen. Als we ons hart aan u geven en niet alleen onze ogen of onze handen. Van nature zijn we zo rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. Dat geldt voor het aardse zo in onze rijke westerse samenleving, maar dat geldt ook in het geestelijke zo. We houden aan alles vast en we geven ons zomaar niet gewonnen. En daarom bidden wij u om de Heilige Geest, om uw genade. Of dat u door uw geest en door uw woord ons wilt leren wat het betekent om arm te zijn. Om verslagen van geest te worden. Om te beven voor het woord. Zoals we dat vorige week hebben overdacht. Aan het begin van een week die een voorbereidingsweek zou zijn. En die het eigenlijk altijd is. We moeten ons altijd voorbereiden. Elke dag weer voorbereiden. Op de ontmoeting met u. Die ook zo heel plotseling kan komen. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? In de mededeling werd dat weer bewaarheid. Nu er opnieuw een lid uit de gemeente door u is weggenomen. Onze broeder Jan van Wingerden, die op hoge leeftijd is gekomen en al langere tijd zwak was, verzorgd werd. Maar nu is er aan zijn leven een einde gekomen. En nu is er verdriet in het hart en leven van zijn vrouw. Van de kinderen, van de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En nu rest er hen niets anders dan het overleden lichaam van hun geliefde te moeten gaan begraven. En dan weet u, Heere, wat dat betekent. En dan weet u wat er in hun hart leeft. Het verdriet en het gemis. Ook oude wonden die ook door dit sterven weer opengaan. Lege plaatsen die gevoeld worden. En wat hebben zij dan ook troost nodig? Een tegenwicht. Nu de weegschaal van het leven ver doorbuigt naar de lasten, naar de moeite, naar het verdriet. En wilt u ze dan troosten, Heere, zoals u dat alleen kunt? Vanuit uw woord en door uw geest. En wil geven dat dit sterven aan hun harten mag worden geheiligd. Dat ze genade mogen ontvangen om te mogen zien waar David om vroeg. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En geef dat wij dat allen mogen leren, Heere. Want het vertelt ons opnieuw dat de dood tot alle mensen doorgaat. Dat het graf nooit zegt, het is genoeg. Maar daarom is het zo'n voorrecht dat we hier in uw huis mogen zijn. En dat uw woord er mag zijn. Dat uw woorden spreekt van eeuwig leven tot mensen die door de dood worden omvangen. En die ook geestelijk midden in de dood liggen. Maar die u wilt komen zoeken en zalig maken. En daar bidden we u om, Heere, voor deze familie, maar ook voor de andere families die met de dood werden geconfronteerd. De familie van de Bos, nu de vader van broeder van de Bos is overleden. Zuster de Witleen, Heer, een zuster van haar overleed. En we bidden u voor al die rouwdragenden, Heere, wilt u uw genade schenken om dit op een geestelijke wijze een plaats te mogen geven. Dat het niet alleen wat emoties zullen zijn, die ook na verloop van tijd weer zullen weggaan, maar dat we mogen leren sterven voordat het sterven wordt. En wilt u dan met de families meegaan, Heren, ook als er nog begrafenissen plaats moeten vinden. Als er de moeite zijn en als er het verdriet is. En als zo moet worden beleefd dat wij hier geen blijvende stad hebben. Maar dat ze de eeuwige mogen zoeken, die niet met handen is gemaakt, maar bij u is in de hemelen. Heren, wij bidden u ook voor de zieken. Voor hen die langer of korter ziek zijn, ernstig of minder ernstig. Bijzonder bidden we u voor zuster van Beesbot, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Haar toestand is stabiel en er mag voorzichtig positief gedacht worden, maar het kan ook nog alle kanten op. Haar gezondheid is broos. En het is voor artsen, voor mensen onmogelijk om te zeggen hoe dit alles zal gaan. Maar Heere, bij u zijn alle dingen bekend. En ze ligt ook in het ziekenhuis waar beleden wordt, in de plaketten in de hal. Mijn tijden zijn in uw hand. Gelukkig is dat zo, Heere. Dat het niet bij geval, maar uit uw hand komt. En geef ook, Heren, dat, ook al heeft zij daar op dit moment geen besef van, maar dat het toch ook iets mag zijn wat ook voor de familie, voor haar man en kinderen, troost mag bieden, overgave mag bewerken. En wilt u ons dan ook verblijden door uw daden, Heren, door haar tijden nog te verlengen en door haar leven te sparen. Maar wilt u haar bovenal voorbereiden op dat moment dat ze u zal ontmoeten. Of dat nu zal zijn of op later tijdstip. Maar geef dat deze weg geheiligd mag worden aan haar, aan ons aller hart. We bidden ook voor zuster Smit, die nu in het Maastad Zorghotel verblijft en daar moet herstellen. Heren, we danken u dat ze zover mocht herstellen, dat ze het ziekenhuis mocht verlaten en dat ze nu mag revalideren. We bidden u ook om uw genade, om uw zegen ook bij dat herstel. En geef dat ze zover mag opknappen dat ze ook op uw tijd weer naar huis mag komen. En dat het in haar hart mag leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Dat zal altijd wel een vraag blijven, Heren, voor mensen die het om uw eer te doen zijn. Want wat komt er niets of weinig van terecht. Maar wilt u in die strijd het oog op die gekruisigde Christus geven, die ook in zijn leven niet alleen geschonken is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking. En we bidden u, Heren, voor alle andere zieken die thuis zijn ook vanwege de corona of door andere ziekten zijn geveld. Heren, er zijn zoveel zorgen ook op dat gebied in de gemeente. Ontfermt u zich over een ieder. En geef, Heren, dat we in deze ziekten u die grote medicijnmeester mogen benodigen, die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. We danken u, Heren, dat onze broeder Klein Jan thuis mag komen uit het ziekenhuis. En ook al heeft hij nog ondersteunende zuurstof nodig, hij mag toch weer te midden van zijn geliefden zijn. We danken u, Heere, voor die onverdiende zegen. Dat u ook weer onderscheid maakt waar het niet is, terwijl anderen door de corona overleden zijn. Mag hij weer zo ver herstellen dat hij weer thuis mag komen. En ook zuster Van Wijk-Smit mocht thuiskomen. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid. Ook zij heeft het bericht gekregen dat haar ziekte niet kan genezen. En dat er uit allerlei andere complicaties kunnen voortkomen. Maar u hebt tot hiertoe nog willen verblijden en nog weer uitstel willen geven. Heren, wij bidden u, wilt u ook daar uw zegen in verlenen. Evenals bij broeder Kraaienveld, de Perronwei, die een blinde darmoperatie moest ondergaan. Voor de doktoren wellicht een kleinere ingreep, maar toch ook niet zonder gevaar, onder narcose. En de blinde darm, die toch ook heel veel last kan ondervinden. Heer, het zijn toch allemaal zaken die ons leven bedreigen. En dat hij dat ook maar mag zien. En dat hij ook in deze dingen de rechte dankbaarheid mocht kennen om u te danken voor alles wat u ook hem gegeven hebt. We danken u, Heer, voor zuster Van Kampen, die in deze week jarig mocht zijn. Ze heeft weinig besef meer van wie ze is en haar leeftijd, maar u hebt haar tot hiertoe nog willen sparen en dragen. Wilt u haar gedenken? Wilt u haar nabij zijn? En geef dat zo bij het ouder worden, bij het minder worden, uw zorgende en uw bewarende hand mag benodigen, maar toch ook mag gevoelen. En wilt u haar bereiken, Heren, zoals u dat alleen kunt. Zoals u ook mensen kunt bereiken die voor ons steeds minder goed bereikbaar zijn. Maar voor u zijn er geen deuren en voor u zijn er geen grendelen. We danken u, Heren, ook voor het gezin Molenaar Veldhoen. Ze werden verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. U hebt het leven van de moeder willen sparen. U heeft nieuw leven geschonken. En wat past het ons dan, Heren, om uw grote naam daarvoor dank te zeggen. En laat uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen behouden. In ons later nageslacht, ook over dit jonge gezin. Wilt u met de kleine Levi zijn? U hebt hem het leven geschonken. Wilt u zijn leven ook overschaduwen met uw vleugelen? En geef, Heren, dat hij ook in geestelijke zin een leviet mag worden. Afgezonderd voor uw dienst. Geheiligd door uw genade. Wilt u ook dat aan de kleine Juda geven en het hele gezin? Dat het een kerkje mag zijn binnen de kerk, waar uw naam mag worden gevreesd. En wilt u dat, Heer, aan alle gezinnen schenken? We bidden u voor de vaders en de moeders, voor de kinderen, voor de allerkleinsten die nog niet naar de kerk kunnen, diegenen die daarop moeten passen. We bidden u voor het nog ongeboren leven. Heer, wil uw sparende en zorgende hand over het opkomende geslacht schenken, de jonge mensen, maar ook de ouderen. We dragen heel de gemeente aan u op, in alle omstandigheden van het leven. Ook als er zorgen zijn van allerlei aard, ook als er zonden zijn van allerlei aard, of als er dingen zijn die niet recht liggen in de verhouding tussen mensen onderling, dan weet u ook, Heren, van al die dingen af. En ook als er in dat opzicht ook censuur moest worden uitgeoefend. En als er pogingen worden gedaan om mensen van een verkeerde weg terug te halen. Heren, dan weet u hoe dat ligt. Dan weet u precies hoe rechtvaardig dat de dingen zijn. En dan weet u precies wat er in de harten en in de binnenkamers, ook achter de gesloten deuren, wordt gedaan en wordt beleefd. Wij als mensen, ook als kerkraden, als klassees, we zien ook niet verder dan wat voor ogen is. Maar u ziet het hart aan, Heren. En daarom bidden we om uw ingrijpen, om uw genade. Zegent u zo alles wat gedaan wordt, Heren, om uw woord zijn loop te mogen laten hebben. En dat de dingen recht mogen liggen voor uw aangezicht, zover wij dat kunnen. Heren, wij zijn allen zondaren. We zijn allemaal onder de tucht. We zijn allemaal onder de censuur van uw heilig woord. We hebben dan ook geen enkele reden om ons te verheffen boven wie dan ook. Heere, dat we dan al voor onszelf, maar ook voor elkaar in gebed mogen gaan. Of dat u ons allen uw genade wilt schenken. Heere, vergeef dan ook al onze zonden die ons hebben aangekleefd, ook in de afgelopen week. Doe verzoening over onze zonden. En hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen. Uit Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dat is het tweede vers van Psalm 68. Omdat het eigenlijk vandaag een avondmaalsbediening zou zijn, willen wij, ondanks dat er geen tekenen van brood en wijn zijn, toch met elkaar het onderwijs gaan lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Vorige week hebben wij het onderwijs beluisterd dat de reformatoren hebben gegeven naar aanleiding van de zelfbeproeving. Nu willen we We gaan luisteren naar wat zij te zeggen hebben, wat zij gevonden hebben in de schriften aangaande het doel van het heilige avondmaal. Het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen, dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood is veroordeeld, opdat wij voor het gericht Gods zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, omdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, Alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Tot zover. Het doet wel vreemd aan om dit onderwijs te lezen zonder dat wij ook werkelijk de tekenen van brood en wijn voor ons zien. En waar Gods kinderen dus geen gebruik van kunnen maken. Maar in het formulier staat dan ook: opdat wij met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders. En daar gaat het toch om, hè, ons hart, hoe dat onder deze dingen leeft. En dat is ook de context waarin wij ook dit gedeelte uit Jesaja 66 met elkaar hebben overdacht. Waarin we vorige keer hebben beluisterd hoe dat de Heere let op het hart. Niet zozeer op de godsdienst, al is dat niet onbelangrijk. Maar als ons hart er niet in is, dat gold daar en toen. Jesaja profeteerde over de tempel die herbouwd werd na de ballingschap of verfraaid werd na de ballingschap. Maar dat werd ook gedaan door mensen voor wie het alleen een stuk uitwendige godsdienst was. Hun hart was er niet in. En dan heeft Jesaja door de werking van Gods Heilige Geest heel scherp gesproken door te zeggen: en als je hart er niet in is, dan kun je wel offeren. Maar als je een os slacht op die manier in de tempel, dan is het net alsof je een man doodslaat. Dan pleeg je dus een misdrijf. En als je een lam offert, helemaal volgens de regels die in de Mozaïsche wetten te vinden zijn, dan is het voor mijn aangezicht net alsof je hondenbloed offert. En hij dringt dus aan op waarheid in het binnenste. En zo wordt er hier in dit gedeelte dus een heel scherpe scheiding gelegd. Dus aan de ene kant godsdienstige mensen en aan de andere kant godvruchtige mensen. De godsdienstige mensen die wel inderdaad in het spoor lopen en alle regels opvolgen, maar wiens hart er niet in is. En aan de andere kant Gods kerk die hier met de kenmerken wordt beschreven die arm zijn. Geestelijk arm. En die verslagen van geest zijn. En die voor het woord beven. En zo zien we hier, gemeente, en in heel de Bijbel altijd weer die tegenstellingen. En de Bijbel wordt daarom ook wel het boek van de contrasten genoemd. Een contrast, jongens en meisjes, dat is een tegenstelling. Allerlei tegenstellingen kunnen we in de Bijbel vinden. De tegenstelling, het contrast bijvoorbeeld tussen God en de duivel. En misschien kunnen jullie nog wel meer tegenstellingen bedenken. Een tegenstelling in de Bijbel. De brede en de smalle weg. Zonde en genade. Hemel en hel. Leven en dood. En we zien het hier ook weer in dit gedeelte. Dat onderscheid dat er ligt. Die separatie. De scheiding die er valt. Ook in onze tekst. Hij zal verschijnen tot u, lieder vreugde. Zij daarentegen, daar heb je het contrast. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. En dat zal dus gebeuren als hij zal verschijnen. Hij zal verschijnen. Dat zetten we als thema dan boven de prediking. Aan de hand van drie gedachten letten we eerst op de uitleg. Wat betekent dat? Dat hij zal verschijnen. Hoe moeten wij die woorden verstaan? Dan letten wij op het adres van die woorden. En dat valt dus in tweeën uiteen. Als God zal verschijnen, dan heeft dat zijn uitwerking enerzijds op die armen en die verslagenen van geest en die voor zijn woord beven, en anderzijds op die andere mensen die ook in dit gedeelte genoemd worden. En het derde, de vrucht, de uitwerking van dat verschijnen. Tot u die er vreugde. Of anderzijds, zij zullen beschaamd worden. Hij zal verschijnen, zo zegt de tekst. We letten op de uitleg, op het adres en op de vrucht. Allereerst dus een stukje uitleg, want hij zal verschijnen, zo zegt de profeet Jesaja. En dat zegt hij natuurlijk allereerst in de context waarin deze profetie geschreven is. Hij schreef profetisch in een vergezicht aan de ballingen. En hij schreef vertroostende woorden in dit troostboek. Dat begon bij hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En dan gaat hij aan die ballingen troostrijke woorden schrijven. En dan zegt hij dus in deze profetie, in dit woord, hij zal verschijnen. En dat heeft allereerst betekenis gehad voor die mensen toen en daar in de ballingschap. Hij zal verschijnen, zo zegt Jesaja, en daar bedoelde hij mee, hij zal reddend verschijnen. Hij zal u verlossen uit die ballingschap. U zult hier niet altijd blijven. Maar als die 70 jaren zullen vervuld zijn, dan zult u Babel mogen verlaten, dan zult u terug mogen keren naar het land Kanaan. En dat zal tot vreugde zijn. Van dat volk dat hier beschreven wordt als arm en verslagen van geest en dat voor het woord beeft. Als hij verschijnt, dan komt er aan de ballingschap een einde. Maar in elke profetie liggen er altijd meerdere lagen van vervulling. Want hier eindigt de vervulling van dit woord niet. Hier eindigt ook de uitleg van het woord niet. Als er in de Bijbel gesproken wordt, zeker in de profetieën, dat God zal verschijnen, dan heeft dat niet alleen betekenis voor die mensen toen, op dat moment, in hun eigen context, maar dan gaat het ook over het verschijnen van God in zijn Zoon Jezus Christus. God zal verschijnen in Jezus van Nazareth. De adventstijd die we volgende week gaan beginnen, die spreekt daarover. Hij zal verschijnen. Hier is ook een adventsbelofte in te lezen. Dat Jezus Christus naar de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij ons in alles is gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Dat hij is komen zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zal verschijnen, dat is vervuld in het kind in de kribbe. Toen hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Zoals het avondmaalsformulier dat zojuist zei. Maar dan is er nog een derde laag van vervulling in de heilsfeiten, zoals we dat noemen in de heilsgeschiedenis. God bewerkt zijn zegen, zijn genade, zijn heil in de loop van de geschiedenis. En als er in de Bijbel staat, hij zal verschijnen, dan heeft dat ook heel nadrukkelijk te maken met het verschijnen op de dag des oordeels. De laatste keer dat Christus zal verschijnen. Dat God verschijnen zal en dat om te oordelen de levenden en de doden. Dat de Zoon des mensen zal zitten op de wolken des hemels. En dat de schapen van de bokken zullen worden gescheiden. Dat de hemelen en het heelal met vuur zal worden verbrand. Dat de aarde zal worden gezuiverd. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. En dat zo zijn, gemeente, wat een aantal aspecten van wat het betekent als er hier in de tekst staat, hij zal verschijnen. Toen en daar voor de ballingen. In de komst van de Heer Jezus in de kribbe van Bethlehem. En ook straks op de wolken des hemels. Hij zal verschijnen. En dat is dus heilsgeschiedenis. Dat zijn heilsfeiten. De feiten van het heil. Dat wil zeggen de geboorte, het sterven, de opstanding, de hemelvaart en straks ook de wederkomst. Maar wat nou in de heilsfeiten hier ook wordt uitgelegd en betekenis heeft, dat heeft ook betekenis voor de heilsorde. Dat is weer een ander woord dat wij wel eens gebruiken, de heilsorde, de orde van het heil, dat wil zeggen, God haalt niet zomaar mensen uit de mensheid en die plaatst hij zomaar ineens in de hemel. Nee, als hij mensen zalig maakt, dan gebruikt hij een orde. Hij werkt ordelijk. Hij gaat mensen roepen tot de zaligheid. Hij doet ze wedergeboren worden tot een levende hoop. Hij bekeert ze. Hij schenkt ze het geloof. Hij vergeeft hun zonden. Hij geeft hen zicht op het kindschap. Hij rechtvaardigt ze. Hij schenkt ze heiligmaking enzovoorts. Al die verschillende onderdelen van de heilsorde. En als de Heer Jezus als God in zijn Zoon verschijnt, dan doet hij dat ook in het bevindelijke, in het geestelijke leven. Hij verschijnt. Hij zal verschijnen. Dat doet hij dus door de prediking van het woord. Dat gebruikt hij om te verschijnen. Door zijn geest verklaart hij dat, openbaart hij dat aan het hart, verklaart hij het aan het hart. Zoals Paulus dat ook zegt, toen het Gode behaagd heeft om zijn Zoon in mij te openbaren. Christus verscheen aan Paulus. En dan hebben wij dan niet eenzelfde verschijning te verwachten zoals aan Paulus, dat hij door middel van een visioen verschijnt. Maar hij verschijnt wel in het gewaad van het woord, zo zegt de reformator Calvijn. In het woord, in de kledij, in de kleding van het woord staat de Christus voor ons, verschijnt hij. Maar door zijn geest doet hij dat ook krachtdadig aan het hart. Hij zal verschijnen. Dat gebeurt in het uur van Gods welbehagen. Dat hij mensen de ogen opent. Dat hij mensen de oren doorboort. Dat hij het hart verbrijzelt. Dat hij mensen arm maakt. Dan behaagt het hem om zijn Zoon te laten verschijnen. Dat uur van Gods welbehagen, dat in de Bijbel ook wel wordt genoemd het uur der minne. Waarin de arme, de verslagene van geest die voor het woord beeft een ontmoeting krijgt met de Christus der schriften. Waarin hij gaat spreken, waarin hij verschijnt in het gewaad van zijn woord. En hij doet dat bij tijden ook wel door het sacrament. Dan wil hij dat geloof dat door het woord gewerkt is, ook versterken door middel van het sacrament. Als ze bij de tekenen van brood en wijn mogen zien op zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Zo zal hij verschijnen. En gemeente, dan komt ook de toepasselijke vraag naar u en naar jou en naar mij toe. Is hij zo al verschenen in ons leven? Ja, hij is verschenen door middel van het woord. In het gewaad van zijn woord staat hij hier onder ons. Is hij het die spreekt? Maar hoe hebben we zijn verschijning mogen opmerken? Hebben we die mogen opmerken? Hebben we zijn stem gehoord? En hebben we zijn verschijning al lief gekregen? Of is de kerkgang voor ons nog louter iets uitwendigs? En zijn we hier bezig met een stuk godsdienst, goed in zichzelf? Maar hebben we nog nooit de Heer ontmoet? Die klacht die hoor je wel eens. Van mensen die zeggen, ook van jongeren. Ja, ik ga wel naar de kerk en ik hoor de prediking wel. Maar ik heb God nog nooit ontmoet. Het is voor mij een stuk cultuur, het is een stuk traditie, het is een stuk godsdienst. Maar ik heb er de Heer nog nooit in ontmoet. Puur en alleen uitwendige religie. En op die manier zijn er natuurlijk al zoveel mensen afgehaakt. Die nooit de kracht van het woord hebben gevoeld. Die nooit de verschijning van Christus hebben gezien in het gewaad van zijn woord. Die alleen naar de uitwendige dingen keken. Die alleen maar keken naar de dominee, hoe die het zei of deed. Die alleen maar keken naar de mensen in de kerk, hoe zij erbij zaten. Nooit verder hebben leren zien. De Heere die veroordeelt dat in dit gedeelte. Die stelt een mens schuldig als we geestelijk zo blind zijn dat we hem niet zien terwijl hij verschijnt. Terwijl hij zich openbaart door zijn woord. Terwijl hij spreekt, maar dat we niet opmerken. Of mochten we in het woord ook hem ontmoeten. En kennen we die momenten in ons leven dat het niet de dienaar des woords was die sprak. Maar dat we het mochten zeggen en nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Want die dienaar des woords die sprak precies de dingen zoals ik ze beleefd heb. En het was alsof hij erbij was van de week. En of dat hij in mijn binnenkamer getuige was van het gebed dat ik opgezonden heb tot God. Dat je zo antwoord krijgt en dat de Heere zo nabij is. Dat de Heere zo verschijnt. Dat het woord zijn kracht doet. En het is gemeente dat contrast dat juist ook in dit stuk heel duidelijk naar voren komt. Hij zal verschijnen. We hebben even stilgestaan bij de uitleg. Hij verschijnt in de ballingschap door hen te redden. Hij verschijnt in de komst van de Heer Jezus Christus. Hij zal gaan verschijnen in de wederkomst. En gemeente, dat is een belofte. Hij zal. En net zo waarachtig als God verschenen is toen en daar in de ballingschap. En die Joden uit de Babylonische ballingschap heeft teruggeleid naar Kanaan. Zo waarachtig als God in zijn Zoon Jezus Christus verschenen is in deze wereld. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Net zo waarachtig zal hij wederkomen om te oordelen levenden en doden. En die eerste lagen van de profetie zijn vervuld. De ballingschap is ten einde gekomen. Jesaja heeft het geprofeteerd, het is uitgekomen. De profeten hebben geprofeteerd van de komst van de zonen Gods in het vlees. Het is uitgekomen, het is gebeurd. Het is vervuld. En zo zekerlijk zal ook die laatste laag van de profetie in vervulling gaan. Hij zal wederkomen. Hij zal verschijnen. En dan wordt er gezegd wat dat aan wie die belofte, aan wie die profetie wordt gericht. Dan zie je dat onderscheid. Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. En dan moeten we even kijken naar de context waarom die tegenstelling gemaakt wordt. Waarom er gezegd wordt, het is tot uw vreugde, maar zij zullen beschaamd worden. Deze belofte die is dus geadresseerd aan die armen. aan die verslagenen van geest. Want zo begint vers 5. Hoort des Heren woord. Gij die voor uw woord voor zijn woord beeft. En dat is dus een adres. Een belofte is altijd geadresseerd. En dan wordt er gezegd: uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns namens wil, en zeggen dat de Heere heerlijk worden. Er was een onderscheid. Daar in Babel al, het volk van God, wat hier dus getypeerd wordt aan de hand van die kenmerken, dat ze arm zijn, dat ze verslagen van geest zijn, dat ze beven voor het woord. Die mensen die hadden vijanden. Die hadden ze natuurlijk in de Babyloniërs, zeg maar in de wereld. Dat waren de vijanden van het volk Gods. Maar daar wordt hier niet over gesproken zozeer. Nee, hier wordt gesproken over uw broeders. Uw broeders die u haten. Dus mensen van hetzelfde volk. Van dezelfde godsdienst, van dezelfde religie. Maar totaal anders dan die armen en die verslagenen van geesten die voor het woord beefden. Deze broeders, dat waren ook Joden, die zaten ook in de ballingschap. Maar die hadden zich geschikt. Die verlangden niet om terug te keren naar Kanaan, nee, want zij hadden een leven opgebouwd daar in Babel. Ze hadden ook hun godsdienst, de synagogen zoals die later zijn ontstaan, die komen uit het Babylonische ballingschap. De schriftgeleerden hebben daar in plaats van de tempel leerhuizen opgericht. En ze hadden hun godsdienst, ze hadden hun leven, ze leefden ook in heel veel opzichten rijk. De Babyloniërs gaven hun ruimte en ze mochten daar in alle overvloed delen. Ze deden mee ook met de Babylonische wetenschap en taal en het hele leven. Sommigen konden niet eens meer Hebreeuws spreken. Ze assimileerden helemaal met die Babylonische maatschappij. En ze hadden het daar best naar hun zin. Er zijn er ook velen niet teruggekeerd naar Kanaan. En van deze broeders, van deze mede-Joden, ondervonden dus die armen en die voor het woord beefden spot en vijandschap. Laat de Heere heerlijk worden, zo zeiden ze. Jullie kijken er wel zo naar uit en jullie hebben het er wel over dat de Heere ons uit de ballingschap zal halen, maar waar blijkt dat nou uit? We zitten al tientallen jaren hier. Laat hem heerlijk worden, laat hem verschijnen. We geloven er niks meer van. En ze bespotten die armen en die verslagenen van geest. Zoals ook later in de tijd van de apostel Petrus hij gespot werd. Als het ging over het verschijnen van de Heer Jezus Christus. Waar is nu de dag van zijn toekomst? Zo zeiden mensen. Want alles blijft precies zoals het is. Wanneer komt hij nu terug? Jullie hebben het wel over de wederkomst en dat hij zal verschijnen, maar dat blijkt nergens uit. Het is maar fantasie. En zegt de apostel Petrus: het is geen afstel. De Heere stelt het wel uit, die dag van het oordeel. Maar dat doet hij uit langmoedigheid. Niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar zo zie je, gemeente, dat het ware geestelijke, het bevindelijke leven, dat dat altijd vijandschap ontmoet. Dat het op enige of andere manier wel bespot wordt. Of dat er meewarig over wordt gedaan. Dat was toen zo in de tijd van de Bijbel, het is niet anders vandaag de dag. Je kunt natuurlijk rekenen op spot uit de wereld. Dat zal denk ik ieder kerkmens wel eens ondervinden. Dat er meewarig gekeken wordt. Geloven jullie daar nog in? Dat je naar de kerk gaat. toch iets van vroeger. We leven toch in de 21ste eeuw. Maar daar gaat het in dit gedeelte dus niet over. Het gaat niet over de Babyloniërs, het gaat niet over de wereld. Nee, het gaat over de godsdienst. En dan kan het inderdaad zo zijn dat mensen die hun armoede voor God moeten beleven. En die in hun geest verslagen zijn vanwege wat ze in het woord hebben gelezen. En vorige keer hebben we daar iets bij stilgestaan. Hoe ze hebben leren beven voor de wet. En voor de vloek van de wet. En voor de bedreiging die God in zijn woord uitspreekt tegenover een ieder die zondigt. Hoe ze ook leren beven voor het evangelie. Hoe ze bang zijn dat ze zichzelf bedriegen. Dat ze de dingen zichzelf toe-eigenen. Dat ze met een gestolen Jezus straks toch nog verloren zullen gaan. Nou, er is een bepaalde godsdienstgemeente die daarmee spot, die daarmee warig over doet. En die zeggen, wat tobben jullie toch? Je kunt het toch lezen in de Bijbel, zwart op wit. Er staan toch allemaal beloften in. Nou, beloofd is beloofd. Doe toch niet zo moeilijk. Neem dat nou maar aan. En de wet is vervuld. En de straf is gedragen. En Jezus is toch voor de zondaren gestorven. Nou, je bent toch een zondaar, dan is toch alles goed. En ze maken van het geloof, van het waarachtig geloof, een soort wiskunde, een soort rekenkunde. En ze concluderen en ze redeneren zichzelf erbij. En als je daar zover niet mee kunt komen, dan kun je op afkeuring rekenen. En je moet geloven. En als je ongelovig bent, dat is zonde tegen God. En ze zeggen allemaal waarheden, natuurlijk. Maar ze verstaan niets van dat arme. Dat arme geestelijke leven. Ze verstaan er niets van wat betekent om verslagen van geest te zijn. En om voor het woord te beven. En zo zie je een scherpe scheiding, een contrast. Toen en daar, maar ook vandaag de dag nog. En dat zo'n arme van geest op een bepaalde manier maar geen aansluiting kan vinden bij mensen die zeggen, doe toch niet zo moeilijk. Geloof toch? Je bent toch christen? Maar ook al hebben we misschien gemeente die spot niet van buiten, of worden we niet misschien meewarig aangekeken door mensen om ons heen. Achter die spot, achter die vijandschap ook, toen en ook nu nog, daar schuilt natuurlijk de boze. Daar schuilt die grote verklager der broederen, zoals hij genoemd wordt. Die diabolos, die mensen heen en weer werpt. Die mensen op de zeef brengt. Die ze begeert te ziften als de tarwe, zoals de Heer Jezus dat zegt tegen Petrus. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En hij slingert de mens heen en weer. Tussen hoop en vrees. Hij werpt ze op en neer. En hij wil ze tot wanhoop drijven. Die boze die altijd bezig is. Om het werk van God te hinderen. Om mensen bij de Heere vandaan te houden. Denk maar niet dat de Heere nog naar jou wil omzien. Denk maar niet dat dat woord voor jou is. Denk maar niet dat die belofte voor u gepredikt wordt. En dan kan hij allerlei dingen opnoemen. Als je echt een kind van God zou zijn, dan zou je zo niet denken. En dan zou je heel wat ijveriger zijn. En dan zou je heel wat ernstiger zijn. En je zou heel wat geestelijker zijn. En het erge is, je moet hem nog gelijk geven ook. Want de duivel gebruikt niet altijd leugens. Hij kan ook heel nadrukkelijk wijzen op de dingen die echt zo zijn. Wijzen op de zonden van het verleden. Wijzen op de ongerechtigheden van het heden. En daarom zien we ook, bijvoorbeeld in de profetie van Zacharia, als daar de hoge priester Jozua door de boze aangeklaagd wordt voor Gods aangezicht. dan weet die hoge priester niks uit te brengen. Hij staat daar met gescheurde, met vuile klederen, een beeld van de zonde. Het kleed van de hoge priester moest altijd heel zijn, zuiver wit. Nu staat hij daar met een gescheurd kleed. En met een door de zonde bevlekt kleed. En de Satan wijst hem daarop. Dat is ook zo vals, hè, van de Satan. De Satan probeert je eerst te verleiden tot zonde. Hij maakt de zonde eerst heel mooi en heel begeerlijk. En hij fluistert je in, ach, die ene keer, dat geeft toch niks. En de Heere vindt het heus niet erg als je een keer plezier maakt. En iedereen doet het toch. En die, dat is toch ook een kind van God. Nou, die leeft toch ook niet echt zo heel netjes. En je stapt erin en dan komt hij daarna, komt hij je ermee aanklagen. En dan kun je niks inbrengen, want hij heeft gelijk. Die stemmen van binnen en van buiten, die spot en die vijandschap. Nou, dat maakt dat deze mensen inderdaad arm zijn. Dat ze voor het woord beven, dat ze verslagen zijn van geest. Dat de hand op de mond gaat. Zoals het ook in het avondmaalsformulier staat. Geen volkomen geloof. Niet zo'n ijver die wij moeten hebben om God te dienen zoals Hij waard is. Maar daartegenover nog allerlei overblijvende zonden en zwakheden. De begeerlijkheden des vleeses enzovoorts. Maar gemeente, waar het nou om gaat voor Gods aangezicht. Ook rondom het avondmaal. Dat is of dat we nou in alle oprechtheid tegen de Heere kunnen zeggen. Maar Heere, u weet dat het mij van harte leed is. Als ik het zou kunnen veranderen. Ik zou het willen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat willen, dat was er bij Paulus. Hij wilde het goede doen. Hij wilde de zonde met wortel en tak uitroeien. Hij wilde verlost zijn van het ongeloven, van die twijfel. Hij wilde verlost zijn van die boze engel des Satans die je met vuisten sloeg. Hij wilde van die doorn in het vlees af. Dat was zijn hartelijke begeerte en de Heere wist dat. En de Heere ziet het, gemeente. Die ziet in ons binnenste hoe wij eronder gesteld zijn. Of dat we ermee kunnen leven. En dat je zegt, nou ja, we zijn allemaal zondaren en we zijn niet volmaakt enzovoorts. Dat je er dus in uit kunt houden. Dat je erachter verschuilt. Dan doet zo'n belofte geen kracht. Dan is zo'n belofte ook niet geadresseerd aan ons. Maar de Heere ziet ook of dat het ons van harte leed is. En dat deze dingen nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven. En of dat het inderdaad net zo is als bij de apostel Petrus. Simon, zoon van Jona. Hebt gij mij liever dan deze? Dat zijn de vragen, gemeente, die in het geestelijke leven als toepassing ook worden gesteld. Niet of dat je zonderloos leeft. Niet of dat je volkomen heilig bent. Ja, dat is wel de begeerte. Dat is wel de strijd in het leven van Gods kinderen. Dat is de lijdensweg van Gods kerk. He, dat je de Heere wel alles zou willen geven. En dat je het wel eens ook zegt vanuit de volheid van je gemoed. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dat je juist als je mond mag overvloeien van Gods eer. En juist als de Heere wel eens verschijnt. Door zijn woord en door zijn geest. Dat je zegt, en nou wil ik nooit meer zondigen. Want u bent het zo waard dat u gediend wordt. Dat u gevreesd wordt. Maar het goede dat ik wil. Dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil. Dat doe ik. Ik ellendig mens. En dan zegt de Heere tegen zulke mensen. En hij zal verschijnen. Tot uw lieder vreugde. Terwijl die andere mensen de bedreiging horen. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. De wereld zal beschaamd uitkomen. In hun hoogmoed. In hun goddeloosheid. In hun leven zonder God. En buiten het woord om. Je kunt er medelijden mee hebben met al die mensen die net als met dezelfde schuld als ieder ander naar de eeuwigheid moeten reizen. Zonder God, zonder hoop, zonder borg. En hetzelfde geldt van al die mensen die zichzelf dingen hebben toegeëigend die hen niet toebehoort. Die op grond puur en alleen van uiterlijke godsdienst. En onderstreep dat even. Want als ik zoiets zeg, dan krijgen vaak de verkeerde mensen de klap naar binnen. Maar die puur en alleen op uitwendige godsdienst. En omdat je nou eenmaal een christen bent, en omdat je toch getoogd bent, en je hebt toch de belofte. Puur en alleen daarom zeggen, nou is het wel goed. En ze weten niet van een droefheid naar God over de zonde. En ze weten niet van een honger en een dorst naar de gerechtigheid. En er kan vaak in het leven ook van alles nog mee door. Ze kennen ook geen blijdschap in God. Ze kennen ook geen verlangen naar zijn heil. En ze menen toch dat het allemaal wel goed komt. Zoals die vijf dwaze maagden, die meisjes, die met die andere vijf meereisden in die gelijkenis van de Heer Jezus naar de bruiloft toe. Het waren geen onverschillige wereldlingen. Nee, het was de kerk. En ze wilden ook naar de hemel. Ze wilden de bruiloft binnengaan. Maar hun lampen gingen uit. En ze hadden geen olie bij zich. Ze waren vreemdeling van het werk van de geest in hun hart. En puur en alleen vanwege hun uitwendige godsdienst gingen ze aankloppen, doe ons open. En de Heer Jezus zegt, maar ik ken u helemaal niet. Dat is wat gemeente, als je dan zo voor de poorten van de eeuwigheid komt. En de Heer zegt, ik ken u niet. Ik heb je nooit aan mijn genadetroon gezien. Ik heb je nooit als een arme en een verslagene van geest ontmoet. Ik heb je nooit horen wenen. Ik heb je nooit horen kloppen op de deur. Ik heb je nooit zien beven voor mijn woord. Je was rijk en verrijkt en je had aan geen ding gebrek. Je hart was er niet in. En dan zegt hij tegen zulke mensen, gaat weg van mij. Ze zullen beschaamd worden. Gemeente, houdt u er toch alstublieft rekening mee. Dat ook deze profetie vervuld zal worden. Hij is op zoveel manieren, in zoveel lagen al vervuld. Maar God vervult niet alleen zijn beloften, maar hij vervult ook zijn bedreigingen. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Maar zover is het nog niet. En daarom zegt de Heer ook door middel van zo'n bedreiging, heden, zo ge mijn stem hoort, verhard uw harten toch niet. En het is ook alleen maar daarom, gemeente, dat ik zo'n profetie, zo'n bedreiging als deze kan verkondigen. Aan de ene kant kan het soms wel eens een prediker zwaar vallen, om woorden als deze, om bedreiging als deze te moeten prediken. Ze zullen beschaamd worden. Als je ziet welke beelden dat de Bijbel daarvoor gebruikt, lieve mensen. Hoe straks de schapen van de bokken worden gescheiden. Hoe straks het oordeel komt. Dat is niet iets wat een prediker met veel blijdschap of opgeruimd zomaar staat te vertellen. Was dus een vriend van McShane, Robert Murray McShane, die nazaat van de Puritijnen, Engelse predikant uit het begin van de 19e eeuw, die op 29-jarige leeftijd overleed. De dichter van het bekende gedicht, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Er was dus een collega, hij vroeg aan een collega, waar heb je nou gisteren over gepreekt? En hij zei, ik heb over de hel gepreekt. En McChain die zei, heb je dat onbewogen kunnen doen? Want als je het onbewogen en zonder smart kunt verkondigen, dan kun je het beter maar niet doen. Want gemeente, het grijpt een prediker wel eens aan. Dat je weet, door mijn woord zal het oordeel van sommigen nog zwaarder worden dan het nu al is. Door mijn prediking zal de hel voor sommigen nog heter worden dan hij nu al is. Maar hij kan het alleen maar zeggen. Hij kan het alleen maar prediken omdat hij ook mag zeggen. Hoor toch naar de stem van de Zoon van God. Hij heeft geen lust in je dood. Hij wil niet dat er enige verloren gaan. Hij wil dat je je bekeert en dat je leeft. Daarom staan die bedreigingen in allerlei toonaarden met allerlei beelden in de Bijbel beschreven. Om je wakker te schudden. Zo ge mijn stem dan heden hoort. Heden. Niet morgen. Niet denken als ik ouder word dan zal ik me wel gaan bekeren. Niet als ik ziek word. Niet als ik op een sterfbed lig. Want we weten niet of we nog morgen zullen meemaken. Heden, vandaag, voordat het te laat is. Hij zal verschijnen. En ik ben al bezig eigenlijk met het laatste punt, met de vrucht ervan, de uitwerking. Aan de ene kant dus als hij verschijnt, als wij voor Gods rechterstoel moeten komen. Of als we de dag van het oordeel zullen meemaken. Dan worden die schapen van de bokken gescheiden en deze zullen gaan in de eeuwige pijn, zo staat er. Die valse broeders, de wereld, de ongelovigen. Maar dan ook die heerlijke belofte, gemeente. Die belofte die ook aan allen mag worden gepredikt. Met het bevel van bekering en geloof. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft nu niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Wat zal er gebeuren voor die armen en die verslagenen van geesten die voor het woord beven? Als hij zal verschijnen, wel dan zegt de tekst, hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Dat is de vrucht in hun leven. Vreugde. Dat zal de uitwerking zijn van die belofte. Er zal vreugde zijn. En daar hadden ze nou juist zo'n gebrek aan. Dat misten ze nou juist in hun leven. Ze kenden geen blijdschap. Ze kenden geen vreugde. Maar als hij zal verschijnen, dan komt hij niet met lege handen. Als de Heer door zijn woord en door zijn geest gaat spreken, gemeente, dan neemt hij alles mee. Waar een arme en een verslagene van geest en iemand die voor het woord beeft, nou juist zo'n behoefte heeft. Want zo zegt Psalm 72, in hem zal er een schat van zegen in tot erfdeel zijn. Een schat van zegeningen. En als hij komt, als hij verschijnt in het leven van zo'n arme van geest. Dan zegt Maria, de moeder van de Heer Jezus. Armen zal hij met goederen vervullen. Als hij komt, als hij verschijnt in het leven van zo'n verslagene van geest, dan zegt de psalmen dat het is de Heere. Wie is mededogen, de blinde schijnt het liefelijke licht. En wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. En iemand die voor het woord heeft leren beven, als hij verschijnen zal, dan spreekt hij tot hun ziel. Dan vertroost hij hun ziel in haar gewenen en dan zegt hij, ik ben uw heil alleen. En als dat gebeuren mag, gemeente, als hij verschijnt, dan wordt zo'n arme rijk. Dan is zo'n verslagene van geest niet verslagen meer. Dan beeft iemand niet meer voor het woord, maar dan drukt hij het woord aan zijn hart. Uw woord heb ik lief. Het is mijn betrachting de ganse dag. Dat gebeurt gemeente als de Heere verschijnt. Dan brengt hij alles mee. Dan zijn er weldaden. En daar zou ik ook weer heel veel over kunnen zeggen, gemeente, over al die weldaden, de schat van zegeningen die de Heer Jezus Christus meebrengt. Maar laten we in de context van het avondmaal ons concentreren op één. Eén zo'n zegen. En dat is toch de vergeving. Dat spreekt met name rondom de bediening van het avondmaal. Bij u is vergeving. En dat wordt gezegd door een psalmdichter die uit de diepten tot God roept. Uit de diepten roep ik tot u. Daar heb je nou zo'n arme, zo'n verslagene van geest. Dat is iemand die voor het woord heeft leren beven. Maar die heeft gezien, door Gods geest daar opmerkzaam op gemaakt, bij u is vergeving. En er is wel onderscheid in het geestelijke leven als het gaat om de toe-eigening, om het zicht op die vergeving. Als iemand zegt, bij u is vergeving, dan kan dat aanvankelijk zo zijn dat je iets ziet van de mogelijkheid. Terwijl je eigenlijk nog voor je gewaarwording midden in de dood ligt, avondmaalsformulier, dat je een bezwaard en een verslagen hart hebt. Maar dat je toch mag zeggen, bij u is vergeving. Dan kom je niet aan het avondmaal om daarmee te belijden dat je in jezelf volkomen en rechtvaardig bent. Dan kom je niet misschien met die hoge woorden van Paulus aan. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Ach, wat is dat hoog. En je durft het zomaar niet met volle verzekerdheid te zeggen, mijn zonden zijn mij vergeven. Maar je mag misschien wel eens zeggen, bij u is vergeving. En gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nou, en die ontdekking alleen al, gemeente. Als zo'n belofte eens even kracht doet. Bij u is vergeving, dat kan een mens al zo optillen. En zo uittillen boven de verslagenheid. En boven de armoede. Misschien duurt het maar even. Misschien bijna een half uur later, weer midden in die dood. Of een dag later. Maar dan kunnen er wel eens even van die toeknikjes zijn van de Heere uit zijn woord. Van die lichtstraaltjes die in je hart binnendringen. Dat je eens even mag ademhalen. Misschien hebben jullie dat wel eens meegemaakt, jongens en meisjes. Dat je bijvoorbeeld in het zwembad of dat een vriendje je onder water hield. En dat het net ietsje te lang duurde. En dan kom je boven en dan haal je adem. Vanuit je benauwdheid. Nou, zo kan het in het geestelijke leven ook wel eens zijn. Dat je boven mag komen, dat je even mag ademhalen. Bij u is vergeving. Maar het duurt niet lang of je gaat weer onder. Maar zo kan er in het geestelijke leven ook onderscheid zijn. Dat als je verder geleid wordt, dat je meer zicht krijgt op die dingen. Juist ook soms aan de bediening van het heilige avondmaal. Daarom is het ook zo erg, gemeente, dat er geen avondmaal bediend kan worden. Dat die tekenen van brood en wijn er nu niet zijn. Dat is niet alleen maar iets uitwendigs. Nee, Gods ware volk, die hebben er wel eens behoefte aan. Te proeven en te smaken hoe goed God is. Dan kun je proeven en smaken dat God goed is voor slechte mensen. Kun je trouwens ook als je gewoon aan de tafel zit, hoor. Ik las bij Spurgeon onlangs nog, die had het over iemand die ook in het geestelijke leven diep door was gegaan. En die ook in het lichamelijke leven allerlei kwalen had gehad. En op een bepaald moment, toen kon hij weer gaan eten en drinken. En toen vroeg zijn vrouw aan hem, joh, hoe smaakt het? En die man die zei, het smaakt naar genade. Het smaakt naar genade. Dat kleinste kruimeltje. En die eenvoudige boterham. Dat je er nog mag zijn. Het smaakt naar genade. Nou, dat kan ook in het avondmaal heel bijzonder beleefd worden. Dat je mag proeven en smaken hoe goed God is voor een slecht mens. En dan verschijnt hij echt tot vreugde. Dan is er blijdschap. Zoals we dat net hebben gezongen, dan kun je wel eens huppelen van zielenvreugd. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Dan is Gods aangezicht in gunst tot je gewend. Dan verschijnt hij tot uw lieder vreugde. Dan spreekt hij tot je ziel. Dan openbaart hij zich zoals hij is. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan leer je je eigen verwonderen, want ja, dat contrast, dat komt dan openbaar. En dan kom je met de vraag, waarom is het nou op mij gemunt? Zoveel mensen gaan er verloren. Waarom verschijnt hij nou tot uw lieder vreugde? Was dat omdat u nou wat vromer was? Toch wat ernstiger dan die ander? Toch wat beter? Toch wat heiliger? Ach nee, dat lag alleen in hem. Want hij was het die hen arm maakte. Hij maakte hen verslagen van geest. Hij deed hen voor zijn woord beven. Er ligt geen kwaliteit in de mens. En daarom zal het denk ik, altijd wel een vraag blijven. Waarom was het nou op mij gemunt? De Heer heeft, zo zeggen we er wel eens, redenen genomen uit zichzelf. Maar weet je het dan, die redenen? Dat blijft toch een verborgenheid. Maar het geeft reden om de Heere te prijzen, om Hem te loven, om Hem te zien. Juist als je erop let, gemeente, dat als dat nu zo is, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom trok ik u met koorden van goede tierenheid, als dat toen zo was, dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven, dan betekent het ook dat het zo blijft. Dan is dat niet afhankelijk van wat ik ben of van wat ik doe. En als je daar zicht op krijgt, gemeente, dan komt er een vastere gang in het geestelijke leven. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijns heilige naams wil. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, leer ons het geheim van deze dingen. Leer ons met waarheid in ons binnenste naar uw woord te horen. Leer ons maar bang te zijn voor ons eigen hart. Voor dat bedriegelijke, arglistige bestaan. Maar leer ons te vertrouwen op uw woord en op uw belofte alleen. En wil dan zo werken, Heer, in ons aller hart en leven. David vroeg: maak mij bekend mijn einde en welke de mate van mijn dagen zijn. We mogen toch ook vragen: Heere, wilt u ons ontdekken aan onze schuld en verlorenheid, als we daar nog zo vreemd van zijn? Dan bidden we wel tegen onszelf in. Het kost ook een heel mens. Maar dan worden we voorwerp van uw belofte. Heere, schenk dat we er verlegen om zijn. En dat we steeds meer verlegen worden om deze dingen te kennen. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Breng ons ook vanmiddag weer hier in uw huis of thuis onder de bediening van het woord. Laat ons een kracht mogen doen, ook in het hart van de jongeren, ook van de kinderen. Heer, u hebt niet veel nodig. Eén woordje, één kruimeltje. Wilt u het laten vasthaken in het hart van jong en oud? Ach, Heere, dat we tot jaloersheid verwekt mogen worden. Ziende op dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat we vanwege de schrik des Heeren maar bewogen mogen worden tot het geloof. En u het nog het heden van genade is. Het leven buiten onszelf in u te zoeken. Schenk ons dat, Heere. In de vergeving van het zondige, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog, want Hij komt, Hij verschijnt om de aarde te richten. Het vierde van Psalm 98. Biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.